Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees hartelijk welkom op onze Bedevaart met Maria voor een nieuwe halte op onze lange tocht door tijd en ruimte. En voor onze eerste halte vertrekken we richting Oostenrijk en wel in het noorden van het land, in de deelstaat Opper-Oostenrijk. Een 42 kilometer ten zuidwesten van de stad Linz bevindt zich de gemeente Gunskirchen. Een 30 kilometer ten noorden van Linz ligt dan de grens met Tsjechië. Gunskirchen telt vandaag een 6000 inwoners. De gemeente is gekend uit de Tweede Wereldoorlog. In de nabijheid bevonden zich twee concentratiekampen die tegen het einde van de oorlog dienst deden. Arbeidslagen en Sammellagen. In de eerste bevonden zich grote aantal Hongaarse Joden, waarvan velen om het leven kwamen. Vandaag, naast de parochiekerk van de heilige Maarten en een kleine koepelkerk toegewijd aan de heilige Petrus, staat er de Bedevaartskerk Maria Valsbach. Het ligt in een klein gehucht iets ten noorden van Gunskirchen en is van ver al te zien aan de aflopende heuvels. Deze kerk dateert uit 1516 en ervoor staat een bedevaartfontein met een smeedijzeren rooster en een dak uit het jaar 1700. Maar uiteraard is er een verhaal achter het ontstaan van dit bedevaartsoord. En om meer te vernemen gaan we de website van de parochie opzoeken. Maar ik stel voor eerst wat in de sfeer te komen van Gunskirchen, gekend voor zijn muziekverein en muziekfesten. En tijdens de advent van 2020, dus tijdens de pandemie, maakte het muziekverein Gunskirchen een adventsspecial voor elke zondag van de advent. Een opname met hun muzikanten van thuis uit en waarbij nadien alles aan elkaar werd gemonteerd. Een mooi resultaat met religieuze melodieën. We bevinden ons dus in een klein gehucht Maria Valsbach, ten noorden van de Oostenrijkse gemeente Gunskirchen, niet zo ver van de stad Linz in het noorden van het land. Het is een klein dorpje met weinig huizen rond de oude kerk toegewijd aan Maria. De oorsprong van het dorp is verloren gegaan in legendarische vroege tijden. Volgens historici is de naam Valsbach afkomstig van het vroegere Volsbach en voert het terug naar de mysterieuze duisternis van de Germaanse heidense tijden. Het verwijst naar een soort van zegening van verwonde dieren door Wodan, de Germaanse godheid, enzovoort. Maar wat ons interesseert is een gebeurtenis in 1440. In 1440 was er een adellijke jager die in zijn ongebreidelde passie ook op zondag jaagde. In het nabijgelegen Schagerholz vuurde hij op een hert. Maar tot zijn grote verbazing zag hij tussen het gewei de beeltenis van de koningin des hemels, Maria. En geschokt door de aanblik volgde hij het spoor van het hert en vond het dood op een paar honderd passen afstand aan de andere oever van de waterval. En als boetedoening voor zijn misdaad bouwde hij er een kapel en hing in de kapel het gewei van het hert met de beeltenis van Maria. En het werd een druk bezocht bedevaartsoord. En dat tonen de talrijke schenkingen in de 15e eeuw, zodat het in het begin van de 16e eeuw noodzakelijk werd de kapel te vergroten, of beter een nieuwe kerk te bouwen. Hoewel er geen kerkrekeningen of bouwnota's bewaard zijn gebleven, ontdekte men toch wanneer een nieuwe kerk in de plaats van de kapel werd gebouwd. Op een zegel van een steunbeer aan de zuidzijde staat als bouwdatum het jaar 1516 en tevens op de oude kerkdeur het jaartal 1517, waarvan men dan vermoedt dat het de datum is van de voltooiing. Het is grotendeels de kerk die er vandaag nog staat met, zoals reeds vermeld, een fontein met een smeedijzeren rooster en een dak, maar dan uit het jaar 1700. In 1695 wordt melding gemaakt van de invoering van de drie gouden zaterdagen. Aangezien Maria op een zaterdag zou geboren zijn, waren de drie zaterdagen na Sint-Michielsdag, 29 september, de zogenaamde Gouden Zaterdagen. En deze traditie is zeer populair als hoogtedagen in dit Maria-bedevaartsoord van Maria Valsbach in Opper-Oostenrijk. In 1728 werd een Valsbach-broederschap opgericht. Maar tussen 1800 en 1809 werden ook in Gunskirchen zware schade en verliezen toegebracht door het oorlogsgeweld van de Napoleontische veldtochten. De Bedevaartkerk werd zelfs gebruikt als stal voor de Fransen en uiteindelijk helemaal geplunderd. En er volgden vele restauraties, zoals documenten uit 1853 vermelden, over het gevaar van instorting van het kerkgewelf. Gevolg: uitgebreide restauraties van het gebouw en vooral verhoging, zoals ook de toren van het klokkenhuis met een nieuwe klok. En ook de traditie van deze drie gouden zaterdagen na het feest van de heilige Michael werd in ere hersteld door de toenmalige pastoor Peter Westermaier. En zelfs paus Pius de IX verleende de mogelijkheid om er aflaten te winnen. 20 jaar later volgde weer een serieuze opknapbeurt en op 12 oktober 1975 vierden de gelovigen op het oogstfeest van de parochie de voltooiing van de omvangrijke restauratie van het exterieur met een parochiebedevaart naar Maria Valsbach en uiteraard een volksfeest. En op 15 augustus 2017 vierde het heiligdom de 500ste verjaardag van de bouw van de eerste kerk. Zoals op de oude kerkdeur het jaartal 1517 te lezen staat. Zo, beste vrienden, dat was een kort bezoekje in Oostenrijk aan het bedevaartsoord Maria Falsbach in Gunskirchen nabij Linz. Dus bent u in de streek, laat niet na er een bezoekje te brengen. En we gaan terugluisteren naar het Muziekverein Gunskirchen met een Advents Special 2. Daarna even de klokken van het Bedevaartskerkje en dan weer gevolgd, zoals vermeld staat, een muzikale 1 mei groet. Beste vrienden luisteraars, voor een volgende halte gaan we naar het noorden van Afrika en wel in Marokko. Ja, u hoort het goed. In het jaar 1437 had in Tanger de slag of het beleg van Tanger plaats. Het wordt ook genoemd door de Portugezen de ramp van Tanger. Maar we moeten eerst wat verder teruggaan in de tijd. De Marokkaanse citadel, Ceuta, aan de zuidkant van de straat van Gibraltar, was in 1415 bij een verrassingsaanval door het Koninkrijk Portugal ingenomen. De plaatselijke Meriniden, een Berberse moslimdynastie, hadden 3 jaar later gepoogd het te herveroveren, maar wat telkens mislukte. Daarbij kwam dan nog de moord op de sultan in 1420, waardoor Marokko de komende jaren in een politieke chaos terechtkwam. Daardoor hadden de Portugezen vrij spel in Ceuta. Maar uiteindelijk veel voordelen haalden zij niet uit hun overwinning. De moslims sneden alle bevoorradingswegen via het binnenland af, met het gevolg dat de citadel voortdurend van over de zee moest worden bevoorraad. Het Portugese garnizoen had er weinig anders te doen dan wachten, en uiteindelijk kostte het heel veel geld aan de schatkist van de koning. In het Portugese hof kwamen dan ook steeds meer oproepen om de troepen gewoon terug te trekken en Ceuta te verlaten. Maar prins Hendrik de Zeevaarder, een van de zonen van koning Jan I van Portugal, die de leiding had over de bevoorrading van de citadel, bleef niet bij de pakken zitten en drong aan op een verdere verovering van Marokko, beginnend met Tanger. En zo kwam hij in 1432 bij zijn vader met een zeer ambitieus project. De koning deed een beroep op de koninklijke raad, inclusief de rest van zijn zonen, er waren toch wel enkele, maar allen spraken zich bijna unaniem uit tegen het project, omwille van het gebrek aan mankrachten, maar vooral omwille van de enorme kosten. Maar Hendrik zette door en verwees ook naar de interne verdeeldheid in het Marokkaanse koninkrijk. Hij poogde zelfs de Spaanse kroon van Kastilië mee te krijgen, maar ving er ook bot. Ondertussen overleed vader koning Jan en werd hij opgevolgd door de oudste zoon Edward, dus de broer van Hendrik, maar die legde het project ook opzij. Een andere broer stapte dan wel in het project. En om een verhaal kort te maken, het is enorm complex, kreeg Hendrik de koning toch achter zich en werden de plannen voor de verovering van Tanger gesmeed. Het werd een leger van 14.000 man. Aannemers werden onmiddellijk gestuurd naar de havens van Engeland, Kastilië, Vlaanderen en Noord-Duitsland om extra transportschepen en voorraden te contracteren. En de vloot, onder leiding uiteraard van Hendrik de Zeevaarder, vertrok op 22 augustus 1437 uit de haven van Belém nabij Lissabon. De belegering van Tanger vatte aan op 13 september 1437. Maar na enkele mislukte aanvallen op de stad werd de Portugese troepenmacht zelf aangevallen en verslagen, een maand later op 19 oktober door een groot Marokkaans leger. De Portugezen trokken zich terug en hun kamp werd door de Marokkanen omsingeld, tot ze door honger en dorst verplicht waren te onderhandelen. Om zijn leger voor vernietiging te behoeden, onderhandelde Hendrik en beloofde de citadel van Ceuta terug te geven aan Marokko. Maar de sultan, die op zeker wilde spelen, eiste gijzelaars, en zo werd een eigen broer van Hendrik als gijzelaar opgegeven, namelijk prins Ferdinand. Hendrik zelf trok zich in afwachting terug in de citadel van Ceuta. Het fiasco van Tanger was een enorme tegenslag voor het prestige en de reputatie van Hendrik de Zeevaarder, die persoonlijk de expeditie bedacht, promote en leidde. Tegelijkertijd was het een enorme zegen voor de status van de koning van Marokko en zijn gouverneur, Sultan Abu Zakaria, die van de ene op de andere dag werd getransformeerd van een impopulaire regent tot een nationale held, waardoor hij zijn macht over Marokko kon consolideren. En zo komen we bij de aan zijn lot overgelaten broer van Hendrik de Zeevaarder, Ferdinand. Maar we gaan eerst luisteren naar een Arabische christelijke lofzang met Inta Elahi, en zij zingt: U bent mijn God.
ربي كل الدور Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we bevinden ons dus in het Noord-Afrikaanse Marokko bij de stad Tanger, waar in 1437 de slag of het beleg van Tanger plaatsvond. Een grote nederlaag voor het Portugese leger, welke onder de leiding stond van prins Hendrik de Zeevaarder, de broer van koning Edward van Portugal. Portugal bezat reeds de citadel van Ceuta en wou het ganse rijk innemen. De gouverneur-sultan Abu Zakaria eiste de terugtrekking van de Portugezen uit deze citadel en als gijzelaar werd een andere broer van Hendrik en Edward, Ferdinand, overgebracht naar de moslims. Maar dit zou dramatisch eindigen. Wie was nu deze ongelukkige broer van Hendrik de Zeevaarder, prins Ferdinand? Hij werd geboren op 29 september 1402 in de Portugese plaats Santarém, ten noorden van Lissabon. 29 september is de feestdag van de heilige Michael, een heilige aan wie hij liefdevol gehecht zou blijven. Ferdinand was de zesde en jongste zoon van koning Jan I van Portugal en van koningin Filippa van Lancaster. Tussen haakjes, moeder Filippa was de dochter van Jan van Gent en zoals de naam het zegt, geboren in Gent in de Sint-Baafs-abdij. En Jan van Gent was op zijn beurt de zoon van Edward III, koning van Engeland. Dit even tussendoor. Prins Ferdinand, als de jongste, zijn samen met zijn broers en zus en nog een halfbroer in de geschiedenis gekend als de Inclita Geração, of de illustre generatie. Ferdinand had een gecompliceerde geboorte en zou een groot deel van zijn jeugd een wankele gezondheid ondervinden. Daardoor, relatief beschermd wegens zijn wankele gezondheid, had Ferdinand een rustige en zeer vrome opvoeding. Hij was zowat de lievelingszoon van zijn Engelse moeder Filippa en verkoos bijvoorbeeld de Latijnse Sarum ritus voor het opdragen van de heilige mis. Een ritus gekend in de kathedraal van Salisbury in Engeland. Voor 90% is het identiek aan de Romeinse ritus, maar met enkele heel lokale specifieke gebeden. Ook terug te vinden in het gebruik van het brevier. In 1434, na de dood van zijn vader, koning Jan I, werd Ferdinand door zijn broer, koning Edward, benoemd tot lekenadministrator van de ridderorde van Avis. Eigenlijk een militaire orde, gesticht in 1144 door Portugese edelen ter verdediging tegen de Moren, die het land hadden bezet sinds de 8e eeuw. Deze orde ontving de stad Avis ten oosten van Lissabon en vandaar deze benaming. Ook Benedictijner monniken waren er lid van. Trouwens, deze orde bestaat nog steeds en is vandaag gevestigd in Brazilië. En op de ledenlijst staan bijvoorbeeld onze koningen Albert, Boudewijn en Filip. Prins Ferdinand kreeg ook de titel van kardinaal, aangeboden door paus Eugenius de IV, maar hij wees deze titel af. Ondanks zijn vroomheid was hij niet van plan een carrière na te streven. En zo komen we aan het beleg van Tanger in 1437 en we weten dat hij eraan deelnam. Maar het is ook geweten dat hij, als hij in de citadel aankwam, hij omwille van zijn zwakke gezondheid een tijd in bed moest blijven vanwege hoge koorts. En tijdens de strijd zelf kon hij amper op zijn paard blijven. Maar hij droeg wel een spandoek met de beeltenis van de aartsengel Michael. Maar na de nederlaag eindigde hij dus als gijzelaar, omdat de plaatselijke Marokkaanse bevelhebber Salaim Sala een garantie wou dat de Portugezen de citadel zouden verlaten. Prins Ferdinand met 11 bedienaars en nog 4 andere ridders verlieten Tanger na de nederlaag op 22 oktober als gijzelaars en begaven zich onder Marokkaanse bewaking naar Assila, een 50 kilometer meer zuidwaarts langs de westkust. Onderweg werden ze uitgelachen door de inwoners. Aanvankelijk was prins Ferdinand comfortabel gehuisvest met zijn 11 bedienaars die hem mochten vergezellen. Zoals pater Jan Alvarez, zijn secretaris en toekomstige kroniekschrijver, zoals zijn biechtvader pater Gil Mendes, een arts, Rodrigo Esteves, het hoofd van het huishouden, en zelfs een eigen chef-kok enzovoort. De 4 andere ridders bevonden zich op een aparte locatie. Ferdinand kon brieven schrijven en ontvangen uit Portugal en contact hebben met de plaatselijke christelijke gemeenschap en zelfs met plaatselijke kooplieden uit Genua. Dagelijks kon het gezelschap de heilige mis bijwonen. Zijn secretaris en kroniekschrijver pater Jan Alvarez schrijft dat Ferdinand verwachtte dat het verdrag onmiddellijk zou worden nagekomen, dat de citadel dus zou worden geëvacueerd en overgedragen en dat hij dus spoedig zou worden vrijgelaten. Maar tot grote verwondering van prins Ferdinand en van de Marokkaanse bevelhebber Salaim Sala bleef de beslissing om de citadel te verlaten steeds uit. Thank you. Prins Ferdinand en zijn gevolg van 11 bedienden bevinden zich dus als gijzelaar in de Marokkaanse stad Assila, in afwachting dat de Portugese koning Edward, zijn broer, beslist de citadel van Ceuta te verlaten, waar zijn broer, prins Hendrik de Zeevaarder, zich had teruggetrokken met zijn manschappen na de zware nederlaag tegen het moslimleger. Maar deze beslissing volgde maar niet tot grote ontgoocheling van Ferdinand en ook verwondering vanwege de Marokkaanse lokale bevelhebber Salahim Salah. Zo werden zelfs de brieven van Ferdinand in Portugal voorgelezen aan de Cortes, de vergadering van vertegenwoordigers van de adel, de geestelijkheid en de burgerij. En daarin schreef prins Ferdinand zijn wens uit om vrijgelaten te worden en merkte vooral op dat de citadel voor Portugal geen enkele strategische betekenis had en dan ook moest worden opgegeven en overgedragen om dan snel te worden vrijgelaten. En dan volgt een hele reeks onderhandelingen, zoals voorstellen om de citadel toch niet te moeten opgeven en daarom alternatieve wegen te zoeken om Ferdinand en zijn gevolg dan toch vrij te krijgen, zoals het betalen van losgeld en het vrijlaten van moslimgevangenen in Portugal. Nu, ik laat het hierbij. Uiteindelijk, 7 maand na hun gevangenschap zijn de Marokkaanse gezagdragers het beu. En op 25 mei 1438 nam de gouverneur sultan Abu Zakaria de leiding over van de plaatselijke bevelhebber Salahim Salah en beval Ferdinand en zijn gevolg over te brengen naar een gevangenis in Fes, waar hij zetelde. Een stad een 300 kilometer meer in het binnenland. Pater Gil Mendes, de biechtvader, was ondertussen wel overleden en de huismeester, Rodrigo Esteves, teruggekeerd naar Portugal omwille van ziekte en vervangen door diens zoon. Bij aankomst in Fes werden allen in een gevangenis geplaatst, waar ze 2 andere Portugese gevangenen ontmoeten die er al eerder waren opgesloten. Diego Delgado en Alvaro Yanes. De omstandigheden in Fes waren aanzienlijk slechter dan in Assila. De 2 Portugese gevangenen leerden de nieuwkomers hoe ze beter voedsel van de stadsmarkten konden krijgen en brachten hen ook in contact met een Marokkaanse koopman die bereid was de prins op krediet te leveren. Ondertussen overleed koning Edward van Portugal, de broer van Ferdinand, in augustus 1438. Volgens de artsen van de pest en volgens de volksoverlevering van verdriet over het ongelukkige lot van zijn jongste broer Ferdinand. Het is geweten dat de koning nog voor zijn dood toch de citadel wou overlaten en dat hij zelfs een document liet bezorgen aan afgezant Fernando de Silva om het verdrag te laten uitvoeren en voorbereidingen te treffen voor de vrijlating van prins Ferdinand. Maar door zijn dood ontving de Silva geen enkel papier. En dit kwam over als een zware slag voor Ferdinand, die prompt in wanhoop verviel. Op 11 oktober 1438, na reeds een jaar opsluiting, kwam er maar steeds geen duidelijk antwoord van Lissabon, met gevolg dat de status van Ferdinand en zijn entourage werd gedegradeerd van verdragsgijzelaars naar gewone gevangenen. De Marokkaanse bewakers doorzochten de cellen en namen veel van hun resterende geld in beslag. Het contact met de buitenwereld werd verbroken en de Marokkaanse koopman werd gestraft en gegeeseld. De 12 mannen werden in een kleinere kerker geduwd die was gebouwd voor 8 personen. Ze kregen gevangeniskleding en een streng dieet van brood en water. Uiteindelijk werden hun voeten geboeid met voetketens. Secretaris en kroniekschrijver Pater Jan Alvarez noteerde wel dat, hoewel de gevangenbewaarders af en toe dreigden met mishandeling en zweepslagen, ze Ferdinand of zijn metgezellen nooit lichamelijk letsel toebrachten, omdat zij vreesden dat elk letsel dat hun gevangenen werd aangedaan, hun losgeld zou verminderen. Maar de gevangenen werden wel gedwongen tot zware handenarbeid, zoals in de tuinen en de paardenstallen. En de pater noteert dat prins Ferdinand vastbesloten was hetzelfde lot te ondergaan als zijn metgezellen, ondanks zijn status van prins. Zelfs als er zeer zware opdrachten waren, waarvoor hij eigenlijk was bespaard, bood hij zich vrijwillig aan om mee te helpen. Later zou het hem wel verboden worden. En ondertussen werden vanuit Portugal onderhandelaars voortdurend gezonden. Ik ga niet in detail, het is terug nogal zeer complex. Zo kwam het ooit bijna terug tot een akkoord. Zo gaf gouverneur Sultan Abu Zakaria het bevel de beenijzers te verwijderen, in de verwachting dat er nog een deal zou kunnen worden gesloten met het nieuwe regime in Lissabon. Maar dan dook een ander probleem op. Een grote oneenigheid tussen Salah Insala en Abu Zakaria over de vrijlating en het recht op de gijzelaars. En de voetketens werden weer rond de benen geplaatst. En het werd dan nog erger toen Salah Insala overleed. En alsof het nog niet erg genoeg was, brak in 1441 de pest uit, waarbij 3 van de 4 riddergijzelaars overleden die nog in Assila werden gevangen gehouden. En uiteindelijk werd prins Ferdinand gescheiden van de rest en verplaatst naar een kleine cel.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Uiteindelijk werd prins Ferdinand gescheiden van de rest en verplaatst naar een kleine cel. Zonder ramen en met een blok hout als kussen en de stenen vloer als bed. Enkel een arts kon hem nog bezoeken. De resterende gijzelaars moesten zeer zware werken verrichten en konden wel door een spletende muur even praten met Ferdinand. Ten slotte kon Portugal hem en zijn entourage dan toch vrijkopen voor een ontzaglijk hoog bedrag van 400.000 Spaanse dubloen gouden munten en de vrijlating van 400 gevangen moslims. Maar Portugal weigerde. Ferdinand was naar verluid echt zeer diep ontgoocheld door zijn familieleden. Op een gegeven moment weigerde hij nog meer nieuws uit Portugal te horen. En zijn isolement in Fes duurde verder. Hij ontmoette zijn arts slechts tijdens de maaltijden en zijn almoezenier eens in de 2 weken. Door bewakers om te kopen mocht hij dan toch soms andere leden van zijn gevolg ontmoeten. Daar hij geen handenarbeid mocht verrichten, bracht hij zijn dagen grotendeels door met in zijn cel te bidden en gebeden op te schrijven. Na 15 maanden onder dergelijke omstandigheden te hebben geleefd, werd prins Ferdinand op 1 juni 1443 plots erg ziek met ernstige diarree. Zijn vervolgers weigerden hem uit zijn cel te halen, maar lieten wel de arts, zijn biechtvader en een paar trouwe vrienden binnenkomen om hem bij te staan. Op de avond van 5 juni 1443, na een algemene biecht en een geloofsbelijdenis te hebben afgelegd, gaf hij vredig zijn ziel aan God over. Hij was slechts 41 jaar oud. Maar aan zijn biechtvader had hij tevens iets zeer belangrijks verteld. En daar komen we straks op terug. De vrede-gouverneur beval het lichaam van de prins te openen en er de vitale organen te verwijderen. Hij liet het naakte lichaam vervolgens 4 dagen lang met het hoofd naar beneden op de muren van Fes hangen voor openbare vertoning. Het hart en de organen van Ferdinand werden wel overgenomen door zijn medegevangenen, die ze verstopten in kleipotten en ondergronds begroeven in een hoek van hun gevangeniscel. Na 4 dagen werd het lichaam in een verzegelde houten kist geplaatst en opnieuw een lange tijd aan dezelfde kantelen gehangen. In zijn hagiografie vermeldt pater Alvarez verschillende wonderen die vervolgens werden toegeschreven. Ferdinand was op het moment van zijn overlijden ongehuwd en kinderloos. Vele leden van de entourage van Ferdinand stierven ook in de gevangenis in de daaropvolgende jaren, voornamelijk door ziekte. Het is geweten dat broer Hendrik de Zeevaarder, wiens plan het was Tanger te veroveren, zich toch vrijwillig had willen aanbieden in de plaats van zijn broer, maar dat de oorlogsraad het hem verbood. Het nieuws over de dood van prins Ferdinand werd in Portugal met grote rouw onthaald. Een andere broer, prins Peter, die misschien het meeste had gedaan om Ferdinand vrij te krijgen, slaagde er dan toch in om in 1448, 5 jaar later, nog enkele gevangenen vrij te krijgen. Met name de secretaris en kroniekschrijver van Ferdinand, pater Jan Alvarez, en hen terug te brengen naar Lissabon. Dit na 11 jaar gevangenschap. Op zijn beurt keerde pater Alvarez 2 jaar later terug naar Marokko en slaagde er in de verborgen kleipot met de ingewanden van Ferdinand terug te krijgen. De relikwieën werden na een processietocht gedeponeerd in een voorbereid graf in de kapel van het klooster van Batala, gelegen tussen Lissabon en Coimbra. Er wordt vermeld dat prins Hendrik, de zeevaarder, zich onderweg bij de processie aansloot en de ceremonie leidde tot aan het graf. En al snel ontwikkelde zich een populaire heilige cultus rond de figuur van prins Ferdinand. Isabella van Portugal, een zus van Ferdinand, en trouwens de vrouw van Philips de Goede en regentes van de Bourgondische Nederlanden, liet in Brussel een mis opdragen voor haar broer. En het is ook zij die een kapel financierde in 1467, toegewijd aan haar broer, die sindsdien vermeld wordt als de Heilige Prins, en dit in de Sint-Antoniuskerk in Lissabon. Isabella stuurde ook pater Jan Alvarez naar Rome om de paus te verzoeken stappen te zetten voor een mogelijke zaligverklaring van haar broer. Paus Paulus II verleende dan wel de mogelijkheid om aflaten te verdienen bij het bijwonen van een heilige mis in deze Antoniuskerk in Lissabon. Nog extra te vermelden? Koning Alfonso V van Portugal, een neef van Ferdinand, poogde later door onderhandelingen met de toenmalige sterke man in Marokko, Sheikh Muhammad Asheik, om de botten van zijn oom Ferdinand, die zich nog in Fez bevonden, te laten overbrengen naar Lissabon. En dit lukte in 1473. En zo bevinden zich zijn beenderen ook in het graf in het Batala-klooster. Uiteindelijk is er nog één feit te melden. Prins Ferdinand wordt genoemd als de Heilige Prins. En er wordt ook vermeld dat hij zalig werd verklaard in 1470, met als feestdag zijn sterfdag 5 juni. Maar uiteindelijk klopt het niet helemaal. Het zijn de Bollandisten die hem op de lijst van heilige levens hebben toegevoegd. De Bollandisten vormen een instituut opgericht door de Orde van de Jezuïten, die zich bezighoudt met hagiologie of de studie en beschrijving van heilige levens en waarbij alles wordt gebundeld in de Acta Sanctorum. Deze vereniging bestaat nog vandaag en is gevestigd in het Sint-Michielscollege in Brussel. En de Bollandisten baseerden zich op de pauselijke encycliek Coelestis Jeruzalem uit 1634 van paus Urbanus VIII. Daarin is het wel verboden om een vereringscultus te houden van personen die niet officieel werden zalig verklaard. Maar daarnaast wordt ook vermeld, tenzij ze van onheuglijke tijden bleken te zijn. En de Bollandisten gebruikten deze clausule om Ferdinand als de heilige prins in te voegen op 5 juni in hun Acta Sanctorum.
Oh,
beste medepelgrims, op onze tocht op bedevaart met Maria. U zal zich waarschijnlijk nu gaan afvragen waarom dit leven van prins Ferdinand in deze uitzending. Maar we hebben het al meegemaakt met andere verhalen dat soms maar een kleine melding wordt gegeven over een ontmoeting met Maria. En ik had dus vermeld dat Ferdinand aan zijn biechtvader de dag voor zijn dood iets had toevertrouwd. En ik citeer het. 2 uur voor zonsopgang, terwijl ik de ellende van dit leven en het geluk van het eeuwige overwoog, begon ik in mijn hart een grote troost te voelen en een brandend verlangen om deze wereld te verlaten. Ik richtte mijn ogen op de muur en zag een vrouwe, gezeten op een hoge troon te midden van hemelse pracht. Ik wist meteen dat het de heilige maagd was. En toen ik zo goed mogelijk voor haar neerknielde, hoorde ik een van de bedienden, die volgens de tekenen de heilige Michael was, tegen haar zeggen: Ik smeek u, vrouwe, heb medelijden met deze uw dienaar. Zie hoe lang hij al lijdt en hoe lang hij al vraagt aan uw lieve zoon om een einde te maken aan zijn ellende. Ik doe een voorbede voor hem, want hij is mijn speciale toegewijde. Toen deed een ander, ongetwijfeld Johannes de Doper, dezelfde smeekbede, en onmiddellijk zag ik de vrouwe met vriendelijke ogen naar mij kijken en zij verdween onmiddellijk. Na dit verteld te hebben, legde prins Ferdinand zijn biecht af, bekwam de laatste sacramenten en overleed 4 dagen later op 5 juni. Maar wat vooral uitzonderlijk is, is de getuigenis van de Marokkaanse gouverneur, die de gevangenen nochtans zeer wreed behandelde. En ik citeer: Als er iemand goeds is onder de christenhonden, dan zal het zeker deze zijn die zojuist is gestorven. Als hij een moslim was, verdiende hij het om als een heilige te worden beschouwd. Ik weet dat er nooit woorden van onwaarheid uit zijn mond gekomen zijn. Hoe dikwijls ik verkenners zond om te zien wat hij aan het doen was, vonden zij hem altijd in gebed. Zeker hebben die van zijn eigen volk een grote zonde begaan door hem zo te laten sterven. Maar het is niet enkel deze gebeurtenis die zijn zaligheid kenmerkt. Het is van Ferdinand geweten dat hij als jongere en jonge man zeer devoot was en zoveel mogelijk tijd doorbracht voor het allerheiligste sacrament, zoals tijdens het paastridium van Witte Donderdag tot Pasen. Vanaf zijn 14 jaar reciteerde hij dagelijks het breviergebed en stond hij om middernacht op voor de metten. Hij was altijd streng voor zichzelf, terughoudend in zijn voeding en vastte op zaterdag en aan de vooravond van de feesten van de kerk en van de maagd Maria. Hij zorgde voor zowel de geestelijke als de lichamelijke behoeften van zijn bedienden, terwijl zijn zorg voor de armen en onderdrukten grenzeloos was. Zijn vrijgevigheid jegens de kloosters werd gedreven door zijn verlangen om te delen in hun gebeden en goede werken. Zo liet hij zich om dezelfde reden inschrijven in alle vrome congregaties van het koninkrijk. Hoewel hij een heilig leven leidde in het midden van het hof, was Ferdinand niet zomaar een kluizenaar. Hij was ook een man van actie, en wat hem vooral ook bekommerde was het lot van de christelijke gevangenen in het land van de moslims. In zijn jongensjaren werd zijn ziel geroerd door de heroïsche campagne tegen de Moren. Vergeten we niet dat het Iberische schiereiland vanaf de 8e eeuw werd bezet door de moslims vanuit Marokko. En pas 500 jaar later kwam er een einde aan in Portugal en pas in de 15e eeuw werd gans Spanje bevrijd. En deze strijd voor de bevrijding wordt de Reconquista genoemd. En daarom was Ferdinand ook mee met het leger van zijn broer Hendrik. Maar de dramatische afloop kennen we ondertussen. Beste vrienden luisteraars, zo zijn we gekomen aan het einde van deze bedevaartstocht voor vandaag. Het gebeurde nog niet zoveel buiten Europa en toch zien we dat Maria zich ontfermt over alle geslachten, alle continenten, om ons allen te beschermen op onze bedevaart, welke uiteindelijk ons leven is, en dit voor een veilige aankomst in het Vaderhuis. Ik dank jullie voor jullie aandacht en we spreken af voor een volgende halte in een volgende uitzending.
Thank you. يا ترنيمة الرب الإله.